Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Ja, welkom bij De Machine, aflevering 20 alweer. Is het een beetje bijna op een jubileum al?
Ja, zeker. Moeten we een taartje gaan halen volgende keer.
Ja, en terwijl het jaar er zo'n beetje ten einde is en de mensen een beetje beginnen met terugblikken, gaan we dat in De Machine lekker nog helemaal niet doen. We gaan ook nog niet beginnen aan de kerstmuziek. Misschien moeten we dat de volgende keer eens doen.
Dat lijkt me een heel mooi onderwerp.
Maar het is voorlopig nog geen Sinterklaas en ook nog geen Song van het Jaar, dus ook nog geen kerst. Wat gaan we wel doen? We gaan eerst natuurlijk een paar dingen niet doen. Waar gaan we het niet over hebben, Niels?
We gaan het niet hebben over Frenna. Die staat in de top 50 meest gespeelde artiesten op Spotify. En dan denk je, alleen in Nederland? Nee, worldwide. Dus dat lijkt mij groot nieuws. Gaan we het toch niet over
Echt
hebben.
Echt waar?
Ja, ongelooflijk.
Ja.
We gaan het niet hebben over de nieuwe deal die Taylor Swift heeft gesloten met Universal. Dat is een hele boeiende deal. Daar weten we natuurlijk niet het fijne van, maar er wordt genoeg over gepubliceerd. En een van de meest opvallende dingen die daarover gezegd wordt, is dat zij heeft bedongen dat als Universal zijn aandelen Spotify verpatst, een deel ervan naar de artiesten moet gaan die bij Universal onder contract staan. En dus niet alleen naar Taylor, maar naar alle getekende acts. En ze mogen er geen voorschotten die ze hebben gekregen op inlopen. Dus
wow.
Het gaat gewoon...
Taylor. Ja, dan werkt even aan haar imago met haar macht.
Ja, wauw. Ik vind het echt een... het is wel groot nieuws, vind ik. Echt heel tof. Dat heel boeiend ontwikkeling.
Maar we gaan het er niet over
hebben. Sorry man, we gaan het er niet over hebben. En Pinkpop kondigde 3 namen aan afgelopen maandag. Bon Iver komt naar Best Kept Secret. We kunnen gevoeglijk vaststellen dat het festivalseizoen weer is begonnen.
Oh man.
Gaan we het niet over hebben.
Ik heb er helemaal nog geen zin in.
Nee, joh. Ik ook niet. Totaal niet.
Er zitten allemaal al mensen met huisjes en dingen.
Oh, ik moet er echt niet aan denken.
We gaan het er wel straks een beetje over hebben. We gaan het namelijk hebben over de Zwarte Cross zometeen. Die in de verkoop ging en uitverkocht raakte. En dat ging zo chaotisch dat ze dachten, we gaan toch een stukje opnieuw doen. Er zit een leuk verhaal achter, vind ik wel. We gaan het ook hebben over jouw favoriete onderwerp. Artikel 13.
Artikel 13.
Daar mag je zo weer alles over gaan uitleggen.
Ja.
En we gaan het ook hebben, voor de mensen die dat allemaal taaie kost vinden, over een aantal Nederlandse jongens uit Arnhem die de grootste wereldhit van het jaar hebben gescoord.
Ongelooflijk.
En ook echt de allergrootste streaminghit van het jaar.
Ja.
Daar gaan we het zo over hebben. Eerst dus dat artikel 13. Daar zit jij al maanden over aan mijn kop te zeuren. We hebben het er ook in deze podcast al eens over gehad. Artikel 13.
Ja.
Dat is een soort gevleugelde term geworden.
Ja.
En jij zei de vorige keer al, hier gaan we nog veel meer van horen. En dat is zo, hè?
Ja.
Het is nu echt oorlog eigenlijk.
Ja, de oorlog is echt losgebarsten. En die oorlog is vooral tussen Google, YouTube, Alphabet. Het is maar hoe je het wil noemen. YouTube is natuurlijk onderdeel van Google. Google is eigenlijk Alphabet. Dus die drie zal ik allemaal door elkaar gebruiken. Versus de traditionele muziekindustrie, noem ik het maar. Dus de platenmaatschappijen en rechthebbenden. Het zijn eigenlijk alle partijen die op een of andere manier over muzikale rechten beschikken. En dan zowel over masterrechten als over auteursrechten. Dus je ziet eigenlijk een combinatie van aan de ene kant die grote partijen YouTube, Google. En aan de andere kant artiesten, Paul McCartney bijvoorbeeld, die zich daar heel duidelijk over uitspreekt.
Paul McCartney had een open brief geschreven, maar eerst even, waar ging het nou ook weer over? Wat is het artikel 13?
Ja, het artikel 13. Het is een voorstel van het Europees Parlement om platforms zoals YouTube beter en meer te verplichten dat ze hun best doen om de echte rechthebbenden van muziek die wordt geüpload door mensen die het platform gebruiken te achterhalen wie daar de rechthebbende van zijn. Dus eigenlijk, ik ontkom er niet aan om het een beetje zwart-wit te stellen, omdat dat denk ik het zo duidelijk mogelijk maakt. Wat je ziet is dat YouTube zich heel erg verschuilt achter het feit van, ja, we zijn een platform, we faciliteren, maar degene die die spullen naar ons uploaden, en dat zijn er natuurlijk duizenden per minuut, wat zeg ik, per seconde, ja, we kunnen niet alles achterhalen waar ze dat vandaan hebben en we kunnen niet helemaal garanderen dat het allemaal even legaal is en dat overal evenveel over wordt afgedragen. En wat het Europees Parlement nu wil, is dat ze daar niet de verantwoordelijkheid voor 100% van kunnen afschuiven, maar veel meer hun best doen om te zorgen dat die content gescreend wordt en dat de rechthebbenden beter, sneller, meer afdrachten, vergoedingen krijgen voor dat materiaal.
Het klinkt als een fair deal. Ik bedoel, Spotify betaalt toch ook netjes voor elke track die op die dienst staat en Apple Music en al die diensten.
Ja.
Facebook gooit gewoon keihard alles eraf als je geen deal
en
hebt.
Dit
toch?
Is nu het interessante in deze week, want jij geeft precies twee hele goede voorbeelden die laten zien dat het wel kan.
Spotify. YouTube wil het gewoon niet. Ze verdienen gewoon fucking veel
geld.
Nou
ja, laten we weer even proberen. Ja, laten we even heel rustig proberen uit te leggen wat er precies...
Nee, ik wil niet rustig.
Nee, maar het is denk ik wel even goed om aan te geven waarom we nou juist deze week het in de machine hierover gaan hebben. Want wat zie je gebeuren? Dat artikel 13 is al eerder in stemming gekomen bij het Europese parlement en heeft het toen niet helemaal gehaald. Het moest terug naar de tekentafel. Er moesten nieuwe dingen aan veranderd geschaafd worden. Maar het is nog zeker niet van tafel.
Ze willen het wel eigenlijk voor het eind van het jaar al invoeren.
Ja,
zelfs.
Die deadline weet ik niet helemaal precies. Maar ik denk wat je wel merkt is dat het Europese parlement, inclusief die rechthebbenden, Paul McCartney, nou, alle mensen die ik net genoemd heb, echt aan het duwen zijn om te zeggen dit moet beter geregeld worden. Maar wat er nu deze week gebeurt, is dat Google echt heel heftig aan het terugduwen is. Daar lopen natuurlijk in Brussel en in Straatsburg en waar dan ook Europese parlementariërs zitten, heel veel lobbyisten rond die door Google betaald worden. Dat gaat echt om heel erg veel geld. Maar wat me deze week echt opviel, ik kreeg geloof ik afgelopen woensdag een mail binnen, omdat wij met 3 voor 12 natuurlijk content uploaden naar YouTube.
Wij zijn een van hun leveranciers.
Wij zijn creators, zoals dat wordt gezien.
Creators.
Ja, creators. Ja, en we krijgen een mail aan. Nou, dat heb ik zelden. Ik bedoel, we krijgen wel vaker mailouts van YouTube over zorg dat je je spullen mooi blijft uploaden. En we zijn dolblij met het spul dat je bij ons neerzet. Dat kan ik me wel voorstellen, want muziek is heel populair.
Doet u dat, ja?
Ja, muziek is heel populair, okay. Maar ze doen wel eens mailouts. Maar deze mailout was specifiek gericht op YouTube gaat naar de haaien. Jullie moeten ons helpen. Dus dat is één ding. Lear Cohen, die we hier ook al een keer hebben geciteerd. Die,
de grote baas van,
van YouTube Music. YouTube Music. Ja, die bij Warner vandaan komt. Dus eerst aan de kant van de rechthebbenden en de labels heeft gezeten. Dus als geen ander weet hoe de hazen daar lopen. Heeft een open brief op het blog van YouTube gezet. Jongens, als we er niet wat aan gaan doen, gaat het artikel 13 heel YouTube naar de kloten helpen.
Maar is dat niet een beetje overdreven?
Nou, dat is precies het punt dat ik wil maken. Waarom ik het zo fascinerend vind. Je ziet dat buiten het feit dat ze lobbyisten achter de schermen laten werken om een soort ander verhaal over YouTube te vertellen. Of het verhaal, het is maar hoe je dat bekijkt. Zetten ze nu heel bewust eigenlijk hun hele achterban binnen. Daar zitten mensen bij als PewDiePie. Dat is een hele grote gamevlogger. Die in een van zijn vlogs al aangeeft. Nou, ik krijg nu een mail van YouTube. En dat gaat helemaal naar de kloten. Dat artikel 13, dat moeten we allemaal niet willen.
Ja, dat is wel slim. Hè? Want jij zegt, ik zeg net, we zijn leveranciers. Jij zegt, dat noemen ze creators. En dat is natuurlijk een hele slimme term.
Ja.
Want het is natuurlijk de hele tijd, het frame is nu. YouTube doet geen recht aan creatieve mensen.
Juist. Hè,
mensen die iets gemaakt hebben, die verdienen daar een vergoeding voor.
Juist.
En zij zeggen nu heel duidelijk, in dit offensief heb ik het idee, hey, wij vertegenwoordigen ook creators.
Sterker nog, hallo, wij zijn een platform louter voor creators. En het argument wat ze doen, en dat zie je in die discussie,
wat natuurlijk een beetje overdreven is, toch?
Zeker, want wat jij net wilde zeggen, dat is helemaal waar. Er worden natuurlijk op grote schaal auteursrechtelijke afspraken geschonden daar. Iedereen weet, nou ja, dat hebben wij met 3 voor 12 natuurlijk zelf ook. Als wij op Pinkpop zijn geweest en we hebben een hele batterij aan shows daar opgenomen, moeten wij ons in allerlei bochten wringen om te zorgen dat de dingen die we daar hebben opgenomen, waarvan we vaak maar toestemming hebben om het of te streamen, of bijvoorbeeld voor een beperkte tijd maar een aantal tracks live te gooien, dat niet binnen een halve dag die hele show alsnog online staat. Daar doen we allerlei acties ondernemen we daarvoor, om te zorgen dat de afspraken die we daarover maken met de labels en de artiesten niet geschonden worden. We zorgen dat we, nou ja goed, dat kan ik wel even uitleggen, dat aan de achterkant vaak hele shows verborgen worden geüpload, zodat YouTube ze tegen uploads van andere creators aan kan houden en ze onmiddellijk van YouTube afgehaald worden. Dat is heel veel werk.
Terwijl als ik als muziekliefhebber naar Scooter in de AFAS live ga, was super vet natuurlijk.
Ja, heel leuk. Dat
en ik zet daar een filmpje van op YouTube, dan gebeurt er niks, blijft gewoon staan.
Ja, blijft gewoon staan.
Ik schend daarmee eigenlijk.
Juist. En het is niet, en dat is natuurlijk het verneukeratieve in die hele discussie vanuit Google en Alphabet, alsof het niet kan. Want je geeft de voorbeelden net al. bij Spotify kan, doordat zij dat nu ook allemaal hebben opengesteld voor mensen die hun eigen muziek kunnen uploaden. Jij en ik kunnen ook een Beatles track gaan uploaden op ons account, bij wijze van spreken, een master. Dus dat is natuurlijk onmogelijk dat dat kan bij Spotify, want dan krijgen ze de grootst mogelijke heibel met Universal. Maar het geeft aan dat er crawlers zijn, systemen zijn. We weten allemaal hoe je met Shazam muziek kunt herkennen. Die techniek is er gewoon om het te herkennen.
Ja, ze willen het gewoon niet. Nee. Dit, juist het feit dat iedereen alles kan uploaden, dat is waar YouTube zo groot mee geworden is.
Juist hem. Punt. Juist hem. En wat mij...
Dus die strijd is nu gewoon op zijn hardst.
Ja, het is op zijn allerhardst. Er wordt aan alle kanten met modder gegooid. En wat je bijvoorbeeld de afgelopen dagen ziet, is dat, ik probeer het terug te brengen tot de essentie. Dat is de onwil van YouTube om dit allemaal goed te doen. Zij zeggen, ja, daarmee moeten we zoveel gaan verbieden dat alle leuke, toffe content, memes, dingen die juist gemaakt zijn uit andermans spullen, het is eigenlijk een soort sampling waar ze dan heel erg voor ook voor strijden. Dat wordt allemaal verboden door dit. Nou, we weten van SoundCloud dat daar ook oplossingen voor zijn, dat je dingen kunt samplen. We zien bij Facebook dat op het moment dat jij dingen citeert, dat daar echt wel reasonable naar gekeken wordt. Van oké, dit kan. YouTube gooit het nu heel sterk op. Wij zijn voor creators, want kijk eens, we hebben 1,8 miljard... van september tot september in het afgelopen jaar uitgekeerd aan creatieve makers en rechthebbenden. Dus wij verdienen gewoon geld voor jullie. Dat is het.
Dat is wel de helft van wat Spotify heeft uitgekeerd.
Nou, sterker nog, het is nog veel minder dan dat. Want die IFPI, de internationale...
De AFPI.
Ja, die vertegenwoordigt de recording-industrie wereldwijd. En Impala, die alle independent labels vertegenwoordigen, zeggen, nou, die 1,8 miljard die hebben wij echt niet bijgeschreven zien worden het afgelopen jaar.
Dat geloof jij. Maar hoe kunnen ze dat nou onderzoeken? Want je kunt toch helemaal niet onderzoeken als branchevereniging van de labels, kun je toch helemaal niet onderzoeken hoeveel al die labeltjes nou precies krijgen?
Nou, je kunt wel een hele educated guess doen over wat daar is binnengekomen. Want Impala en de IFPI zien natuurlijk wel wat daar wordt uitgekeerd aan hun rechthebbenden. En het is natuurlijk ook in hun belang om bij hun rechthebbenden op te halen wat er daadwerkelijk is uitgekeerd. Omdat, nou, en dat is de modder waar ik op duid, Google dit als een heel heftig argument gebruikt. Wij zijn hier voor creators. Wij maken geld voor jullie. Jullie moeten niet tegen ons zijn. En dit moddergevecht, het wordt echt wel hard gestreden.
Ik vind het wel leuk dat die mogul,
ja,
die Lear Cohen, mogul vind ik zo'n leuk, ja, woord, moet je vaker gebruiken. Ja. Mogul, dat is een belangrijk iemand in de entertainment industrie, ja, zeg maar.
Een grote man.
Ja, dat die ook zo zichtbaar is daardoor.
Ja.
Want hij gaat echt het woord voeren en zo.
Ja, en ik kan me voorstellen...
Die Daniel Ek van Spotify, die probeert altijd zo min mogelijk te zeggen. Die komt af en toe opdraven omdat het niet anders kan.
Ja. Hij die kiest er heel duidelijk voor om in de luwte te zijn. Die heeft duidelijk een soort Apple-opvatting van hoe minder ik in de publiciteit ben, hoe beter het is.
Presenteer alleen als er een leuk snufje is, kom ik dat maar laten zien.
Ja, en als ik aan mijn aandeelhouders moet uitleggen waarom we hoeveel abonnees erbij hebben gekregen de afgelopen 3 maanden. Dat soort dingen doet hij. Maar Lear Cohen is echt duidelijk aangetrokken ook om een gezicht te zijn en om YouTube Music, ja, om eigenlijk voor een groot deel ook een PR-beleid te voeren voor Google en YouTube en YouTube Music in het bijzonder. Hij gaat heel bewust die blogposten maken die, als je die goed leest, echt, ja, dat is gewoon een heel goed in elkaar gedraaid PR-verhaal waar de rechthebbenden en de labels weer een antwoord op moeten verzinnen. Maar dat vind ik het fascinerende. Kijk, mensen die mijn blog en onze discussies hier bij de machine de afgelopen paar jaar hebben gevolgd, weten wel dat ik een tijd lang wel vond dat met name de traditionele muziekindustrie heel erg de boel op slot hield. Ik ben nu wel langzaam wat meer naar de kant van de muziekindustrie aan het trekken. En daarmee bedoel ik dat als je ziet wat er nu gefaciliteerd wordt op Spotify, wat er gefaciliteerd wordt, de stappen die worden gemaakt om ook zelf SoundCloud te faciliteren met zelfgemaakte remixen. En als ik zie hoe ook bijvoorbeeld bij Facebook er gewoon afspraken worden gemaakt dat wij dingen met muziek kunnen uploaden, zolang we dat aan de achterkant maar goed regelen. Daar ook rechthebbenden worden afgerekend.
Dus je zegt eigenlijk, ze zijn welwillend genoeg nu inmiddels.
Ja, er worden stappen gezet waarbij het beleid en de afdracht over rechten aansluit bij de manier waarop mensen zoals jij en ik, maar ook partijen zoals 3 voor 12 en andere partijen die veel van muziek gebruik willen maken en moeten maken, hun werk kunnen doen. En ik neig er nu toch wel naar dat Google en YouTube echt op het ogenblik een beetje de bad guy aan het worden zijn. Omdat het is zo opzichtig hoe ze hun eigen verhaal op het ogenblik vertellen, dat ik daar weinig sympathie voor op kan brengen.
We gaan het zien, hè?
Ik denk dat het niet de laatste keer is dat we het over artikel 13 hebben gehad.
Dat zei je vorige keer ook al. Ik heb geen zin om dit soort politiek gelul, man.
Ja.
Laat me gewoon mijn filmpjes uploaden.
Ja, nou ja, dat is precies waarom het Europees Parlement en Lierco en dit gevecht voeren. Dat het nog kan.
Zwarte Cross.
Ja.
Doet de Lowlands. Het festivalseizoen is weer begonnen, Niels. Ik heb er echt zin in, jongen.
Oh man. Ik heb mijn schoenen gelukkig nog schoon. En dan was ik van plan om dat nog 6 maanden zo te houden.
Nee, ik heb zin in. Ja, festivals gaan in de verkoop. Dat doen ze al nu. Voor de kerst. Zodat iedereen al weet waar die het hele volgende zomer gaat zijn.
Je kan de kaart al onder de kerstboom leggen. Of in de wasmand van Sinterklaas.
En de Zwarte Cross, die doet nu een Lowlandsje.
Ja.
Dat vind ik mooi.
Ja,
want Zwarte Cross was natuurlijk een paar jaar gaat het al heel erg goed met dat festival in Lichtenvoorde. En vorig jaar waren ze al na 4 maanden uitverkocht. Dat is voor hun was dat de vlag uit, mijlpaal, we did it.
Hoeweel tickets zijn dat? Ja, dat is altijd een beetje...
Precies,
ja, volgens mij roepen ze altijd 180.000 tickets.
Ja, nou,
maar dat is altijd...
Het is echt een groot festival geworden.
Het is een groot festival, maar die 180.000 is even aan hoe je dat inschaalt. Wat je zegt, er zitten ook heel veel dagtickets bij. Ik begreep dat met name hun vrijdag heel populair is.
Als dagticket.
Als dagticket. En als je die dan bij elkaar optelt, kom je op 180.000.
Ze gingen in de voorverkoop, vorige week. En dat ging helemaal mis.
Ja.
Dat ging eigenlijk heel erg goed, want het was dus echt binnen een dag uitverkocht. En ik begreep van Pieter Hockelborg, de woordvoerder van de Zwarte Cross, dat als ze geen serverproblemen hadden gehad, dat ze dan in een kwartier uitverkocht waren. Wauw.
Ja.
Dat zagen ze wel een beetje aankomen. Want nadat ze dus vorig jaar na 4 maanden uitverkocht waren, was er een enorme druk op die kaarten met Ticketswap, waar zij dus officieel mee samenwerkten. Zagen ze dat tot op de dag voordat het festival begon, nog duizenden mensen aan het zoeken waren naar tickets. En dan weet je eigenlijk al die mensen die misgegrepen hebben, die gaan volgend jaar, als de voorverkoop ingaat, gewoon achter die computer zitten. Of achter 3 computers zitten.
En werden die tickets, neem ik aan, zoals altijd ook voor meer dan de standaard verkoopprijs aangeboden. Want ik geloof dat die is heel, of tenminste relatief heel laag.
Ja, je betaalt eigenlijk maar €30 ongeveer. Ongeveer 3 tientjes voor een dagticket. Dat is inderdaad heel weinig. Maar goed, het ging dus mis vorige week. Met name met de server die gewoon overbelast werd. Mensen kwamen op een gegeven moment in het aankoopsysteem. Die wilde iets kopen en dat lukte niet. En ze wisten eigenlijk niet of ze nou betaald hadden of niet. En of ze, als ze betaald hadden, of ze dan wat tickets kregen. Het ging helemaal mis. Dus er eigenlijk waren echt mensen die 6 tickets hadden in plaats van 3 of juist 0.
Heel ouderwets eigenlijk. Hè? Dat zijn problemen waar we in voorgaande jaren, tenminste dat was 3-4 jaar geleden bij de Into the Great Wide Opens en de, nou ja, wat je zegt, Lowlands toen dat in no time uitverkocht, Best Kept Secret, dat je echt zag wauw. Druk op die service, maar ik had het gevoel dat de meeste festivals dat de afgelopen 2 jaar wel onder controle hadden.
Ja, dat heeft misschien ook te maken met het feit dat die werken vaak ook met grote ticketers. Zwarte Cross doet het helemaal zelf, heeft een eigen ticketsysteem. Ze waren wel voorbereid, zegt hij, op dat het snel zou gaan. En ze hadden wel verwacht van nou, het zou best eens in een dag uitverkocht kunnen zijn. Maar zo snel, daar hadden ze toch niet op gerekend. En ik vind het dan wel cool dat ze dan zeggen, hey jongens, dit is misgegaan. Jullie hebben per ongeluk 6 kaartjes. Je mag eigenlijk niet je kaartjes teruggeven. Maar we gaan dat nu wel doen. Dus ze hebben 8000 vrijdagtickets hebben ze opnieuw verkocht. En dat vind ik dan wel weer chique dat ze dat zo gedaan hebben.
Ja, ik vond ook de formulering van hoe ze dat... ik weet dan niet hoe ze het precies technisch hebben geregeld, maar de manier waarop ze het hebben aangekondigd was ook een groots mea culpa. Er werd ook geen gelul over...
Het persbericht was ook zowaar iets als Zwarte Cross uitverkocht met na chaotische voorverkoop.
Ja,
dat zet je nooit in je persbericht.
Nee, vond ik heel goed.
Dat vind ik mooi. En dat hebben ze dus gedaan. En dat is deze keer wel goed gegaan afgelopen weekend. De Zwarte Cross is dus helemaal uitverkocht. Het programma is er nog niet.
Nee, maar volgens mij is het programma iets dat er hooi over je uitgestrooid wordt. Dat er heel veel motoren
rijden. 33 podia, hè?
Ja, maar 33 podia waarbij...
Ja, er staat ook heel veel muziek natuurlijk. Dus
ik vind het een heel te gek festival, maar het zijn wel vooral, laat ik het zo zeggen.
Het gaat om de beleving.
Het gaat om de beleving. En ik denk dat er 2 of 3 AC/DC cover acts staan. Waar volgens mij het publiek ook heel blij mee is. Het is een beetje gechargeerd gezegd, maar...
Ja, even wat jij al net zei. Die tickets voor de Zwarte Cross gingen dus vorig jaar ook echt voor meer. Gingen ze over de toonbank bij allerlei sites. Pieter Hockelborg die zegt daar dit over.
Ja, vooral met onze toegangsprijzen. Een kaartje voor de Zwarte Cross kost maar 3 tientjes, een dagkaart. Dat is natuurlijk niet heel veel. Als je dan ziet voor wat voor prijzen af en toe die kaarten later worden aangeboden. En soms ook gewoon kaarten die niet eens bestaan. 4 dagen Zwarte Cross zonder camping en van die gekke opties die kaarten die hebben we niet eens. En we hebben gewoon steeds meer, de laatste paar jaar hebben de wind wel goed in de rug en mensen weten wat goed te winnen. Ze komen graag. Dus dat betekent ook gelijk dat we steeds meer teleurgestelde mensen aan de poort krijgen. Die ongeldige kaarten, veel te vaak doorverkochte kaarten, te dure kaarten, et cetera. Die krijgen wij allemaal aan de festivalpoort. En die mensen die moeten we wel naar huis sturen.
Die mensen moeten naar huis sturen. En het blijft een beetje mijn fascinatie, dit onderwerp. Omdat ik altijd zoiets heb van, om hoeveel kaarten gaat dat dan? Vroeg ik ook aan hem. Om hoeveel mensen gaat dat dan? En dat weet hij dan niet. Maar dat neemt niet weg dat het heel vervelend blijft. Dat je mensen bij de poort weg moet sturen. Maar het blijft een fenomeen van...
Hij kon niet benoemen...
Hij kon niet zeggen hoeveel tickets er dan op... Zeg maar in het foute circuit, want Zwarte Cross fans mogen van de Zwarte Cross gewoon bij ticketswap krijgen ze zelfs een nieuw nieuwe streepjescode en zo. Ja. Dus dat is allemaal fair enough. Dat willen mensen ook als je in november al een kaartje moet kopen voor een festival in juli. Maar hoeveel kaartjes er nou precies in dat foute circuit belanden, dat weet hij niet. Maar er zijn natuurlijk twee dingen die eigenlijk misgaan met die kaartjes. Dat zijn dus die te hoge prijzen. En mensen die een te hoge prijs betalen, die weten dat over het algemeen. Die gaan er ook niet over mopperen. Die hebben zoiets van, ja, ik ga toch. Ook al is het maar, ook al betaal ik dan €300. Maar mijn vrienden gaan allemaal, dus ik wil ook.
Ja, vrije marktprincipe.
En daar balen ze natuurlijk bij de Zwarte Cross ook van. Maar dat is voor de klant is dat nog een soort van tot daaraan toe. Waar het meeste misgaat, zei hij, voor die fake tickets. Dat zijn dus mensen die gewoon op marktplaats hun e-ticket gewoon 6 keer verkopen.
Ja.
En dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Want je kunt maar 1 keer met die streeps komen.
Ja, ben ik
daar ligt het grootste probleem.
Ja, ben ik een enorme lul als ik zeg dat ik dat ook echt gewoon dom vind van mensen. En
dat ze het daar kopen.
Ja, dat ik zo langzamerhand echt denk dat mensen die kaarten op marktplaats gaan binnenhalen, dat die echt niet beter verdienen eigenlijk.
Nou ja, kijk, deze week was dus, dat is ook een nieuwsje van deze week. En de Zwarte Cross tekende dat ook, was een manifest van Peter Quint van de SP. De minister, die had gezegd, ja luister, die wet op de tickets, wij merken in de markt, de industrie zegt, ja er is eigenlijk niet zoveel behoefte meer aan. En Peter Quint heeft gezegd, ik verzamel allemaal mensen, waaronder de Zwarte Cross, waaronder mensen van Kensington, mensen van de staat en een heleboel ook kleinere.
Had er een mooie festivalposter van gemaakt. Dat was een indrukwekkende line-up.
Ja. Ja. Wat 3FM mensen ook erbij, die waarvan ik dan afvraag van oké, wat heb je er verder mee te maken?
Die snap ik wel. Nee, maar die snap ik wel.
Zijn gezichten.
Het is ook om te laten zien dat thema breed gedragen wordt in de brede muziekindustrie. Dus dat vind ik wel oké.
Ja. Maar goed, ja, dan is dat is dan een manifest van deze mensen willen het wel degelijk. En
hoe vervelend ik dat ook vind. Ik blijf het een kansloze exercitie vinden. Want het is het gehamer van de SP op dat wetsvoorstel. Wat eigenlijk al jaren maar door het pand van de Tweede Kamer blijft zweven. En hoe klote het ook is om dat vast te stellen. Je probeert hier vraag en aanbod te managen. En jij gaf net denk ik al het voorbeeld wat dit hele wetsvoorstel keer op keer ondermijnt. En dat is dat er continu nog steeds wordt voldaan aan een vraag. Kijk, het marktplaatsvoorbeeld, dat zijn gewoon domme mensen. En dat is kloten om ook vast te stellen. En dat is super vervelend voor de Zwarte Cross dat die aan de poort staan. Maar het ticketswap-principe, waarbij er dus een poging wordt gedaan om kaarten te verifiëren en waar er ook ruimte wordt geboden voor mensen die kaarten wel hebben, om daar op basis van de vraag een beetje meer voor te krijgen. Wat bij ticketswap, als ik het goed heb, maximaal 20% van de nominale ticketprijs is. Ja, dat is vraag en aanbod. En ik blijf er moeite mee hebben, hoe klote het ook is dat die zwarthandel ontstaat. Want ik bedoel, ik ben de eerste om dat toe te geven. Dat je die vraag en aanbod op die manier bij wet probeert te reguleren. Er is maar één manier waarop dit opgelost kan worden. En that will never happen. En dat is als artiesten, managements en iedereen betrokken bij muziek besluit dat artiesten niet meer in te kleine zalen gaan spelen. Gewoon zeggen, wij weten dat deze artiest een zaal van 1600 of 2000 man kan uitverkopen. We gaan naar Tivoli Vredenburg.
Maar dan heb je het over clubshows. En bijvoorbeeld festivals vind ik toch een ander verhaal.
Ja, is wel iets anders.
Zwarte Cross kan op dat terrein gewoon niet meer mensen kwijt. En dat geldt ook voor Into the Great Wide Open. Dat mag gewoon niet meer volop op dat eiland. Lowlands, 60.000 man. Hoeveel wil je er nog meer kwijt daar in die polder?
Ja, dat kan dus niet. Nee. Festivals is een iets ander principe en het is echt heel klote om dat vast te stellen. Maar ik denk dat het heel moeilijk, eigenlijk denk ik onmogelijk te regelen is bij wet. En dat zegt niets over het feit dat ik Peter en iedereen die op die poster staat niet zou gunnen dat we het wel netjes hadden kunnen regelen om al die teleurgestelde mensen te voorkomen.
Ja, ik denk dat dat voor mij komt het daar elke keer ook weer op neer. Ik dacht vorige week bij dat manifest, dacht ik van ja, god, ja, ik snap ook wel. Als je Kensington bent en je probeert je kaartjes voor de arena toch een beetje laag te houden. Zodat ook je gewoon je fans van het eerste uur allemaal, dat iedereen toegang kan krijgen tot die show. En er worden gewoon tickets gescalpt en direct op die site. Tuurlijk is dat irritant voor een band.
Nou ja, en verplaats je eventjes in Kensington of in Cedric, hun manager. Ik bedoel, wij kennen ze allemaal natuurlijk vrij goed. Wij weten allemaal hoe hard die band ervoor gewerkt heeft de afgelopen jaren om te komen waar ze nu zijn. Ik bedoel, het oogt misschien ogenschijnlijk makkelijk, maar dat is echt je de tandjes werken. En wat er dan gebeurt is, je gaat dan uiteindelijk naar de apotheose van je carrière. Je gaat de Amsterdam Arena doen. En mensen die achterover leunen en een lekker slim scriptje hebben geschreven, pakken gewoon alle winst, of tenminste alle, die pakken een heel groot deel van de winst waar jij helemaal geen één stuiver van ziet. Met het idee dat jij hebt gedaan, ik doe de kaarten gewoon een beetje voor een aantrekkelijke prijs om te zorgen dat iedereen naar binnen kan. Ja, dat is natuurlijk heel irritant. Super irritant.
Ja, ja, ja. Ik denk ook dat het niet gaat gebeuren. Ook niet als er zo'n wet komt, dat het ook niet echt iets gaat veranderen. Dat
nee.
Denk ik vooral.
Nee, en laten we wel wezen, jongens, de VVD zit in de regering. Hè? Ik denk dat als die iets moet besluiten wat tegen wetten van vraag en aanbod ingaat, gaat niet heel snel gebeuren.
Nee, zeker. Zullen we naar de grootste hit van het jaar?
Ja, ik kan niet wachten.
De song van het jaar.
Zullen we hem eerst draaien?
Ja, wacht even. Eerst even. Ja, misschien moet hem ook draaien. De grootste hit van het jaar komt dit jaar uit Amerika. Is een Latin nummer. Dat is geen verrassing meer. Want vorig jaar was natuurlijk de grote streamingkanon was Despacito, hè, Luis Fonsi. Nu dus Nicky Jam. Samen met J Balvin. Ja, lekker, lekker hoor. Kom maar.
Estamos claro y ya. No te lo voy a negar.
Ja. 1,3 miljard views op YouTube.
Tering Jantje.
Dit nummer. Nicky Jam met J Balvin dus. X. En als je dan in de credits gaat kijken, dan zie je dus dat daar Afro Bros staat.
Ja, uit Arnhem.
Vier jongens uit Arnhem. Dat vind ik echt schitterend.
Ja, geweldig.
Toch? Die hebben gewoon de grootste hit van het jaar te pakken.
En een mooi huis neem ik aan in Arnhem.
Ja, ik heb dus eventjes gevraagd hoe dat nou gekomen is. Ik ging bellen met Dano. Jammer genoeg klinkt dat niet zo vet. Dus ik ga het gewoon navertellen.
Oké.
Een van de jongens. Het zijn dus eigenlijk twee neven. De Afro Bros. Maar goed, als je in Suriname is je neef is ook je broer, zei hij. Dus dat is eigenlijk wel normaal. En er komt ook nog eens bij dat ze allebei hun broer er ook bij gehaald hebben.
Oh, wow.
In de studio. Dus zijn ze met z'n vieren in de studio. Met z'n tweeën staan ze op het podium als DJ. Doen ze al 12 jaar. Dus nou ja, de jongens die lopen al even mee. En nou ja, ze hebben nodige succes gehad. Ze hadden onder andere een nummer dat heette 18 Plus. En dat nummer is gewoon Nederlandstalig. En dat is in Nederland een hit geworden. Niet zozeer op de radio, maar echt een streaming hit. En die klinkt dan weer zo.
Pretty face, skinny waist, check. Black on black is the case, check. Je dans leuk, dat's oké, check. Maar is je leeftijd ook je? Dus ben je 18 plus?
Dit gaat over tune over meisjes oppikken in de club. Ja.
Oh, ik dacht dat het ging over sigaretten kopen aan de balie van de Albert Heijn.
Ja, dat kan ook nog. Ja, nee, je hoort het dus al. Deze jongens hebben dus een trademark sound.
Ja.
Misschien moeten we ook nog even, want die is nog wel veel bekender in Nederland geworden, is die de track van Ronnie Flex met Boef. En daar zit dezelfde sound ook in. Come Again. Ja, dat is toch super catchy?
Ja, 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 zeker.
Het grappige aan deze sound vind ik dat het dan, het is een beetje zo die tropical house sound, maar dan net even wat scherper, waardoor het weer matcht met die tropische beats.
Ja, ja. En maar hoe kwamen ze bij die 1,3 miljard views?
Ja, de grap was dat die J Balvin, dat is een Colombiaan, die heeft vorig jaar een gigahit gescoord met Migente. Dat was, die jongen is heel populair. Hij heeft dit jaar ook nog een hele grote hit met Cardi B. En die zat op een gegeven moment in zijn auto 18 plus te draaien. die Nederlandse track dus, Nederlandstalig.
Ja, en hoe wisten we dat hij...
Snapchat zat hij dat te filmen, okay. Zat hij lekker uit zijn dak te gaan, zat hij dat nummer te draaien. En de jongens van Afro Bros die hadden op een gegeven moment een gig op Aruba. Daar is hun nummer ook populair. Daar spraken ze een jongen die ze al wel kenden, een artiest die daar werkt en die Nederlands spreekt. En die zei van, ja, en ik ga morgen naar J Balvin, want ik ga daar een track mee opnemen. Oh ja, oké. Okay. Nou, laat maar wat tracks horen, want dan kan ik misschien wat meenemen. Een dag later ging de telefoon dat ze dus die track wilden maken met een beat van de Afro Bros. Wow. 48 uur later, dan was het, we hebben het dus nu over maart, hè? 48 uur later was die track af.
Wauw.
En dan kun je gewoon gaan. Dan is het een zomerhit.
En wanneer is die plaat uitgekomen?
Ja, kort daarna.
Ja, gewoon ze hebben hem in 48 uur gemaakt en daarna vrijwel meteen live gegooid.
Ja. Ik vind dat dus echt een topverhaal. Want we hebben het altijd over ingewikkeld. En hoe moet je in de hiërarchie en uitgevers, publishers die er dan voor je proberen te ritselen. Deze jongens, die zitten gewoon in een netwerk. Het is natuurlijk, ze hebben Surinaamse roots. Dus wat dat betreft is Zuid-Amerika ook weer niet zo'n hele gekke stap.
Nee.
Maar nou, om in dat circuit terecht te komen.
Het sluit natuurlijk aan bij het verhaal waar we het over hadden toen we van ADE afkwamen over die K-pop. Waar natuurlijk ook een heel erg pleidooi werd gehouden. Of pleidooi. Werd geïllustreerd dat dat Global Village principe. Dat de grenzen inderdaad door digitalisering en online. En het feit dat mensen heel snel dicht bij elkaar komen. Wat dit hele verhaal natuurlijk een schitterend voorbeeld van is. En als die sound maar overtuigt of mensen het graag willen hebben. Dat alle gatekeepers eigenlijk weg zijn. Dan moet je nog steeds geluk hebben. Hè? Want ik vind het verhaal ook weer zo mooi illustreren. Dat een beetje van toevalligheden aan elkaar hangt. Dat er natuurlijk succes is. Maar dat dat stapsgewijs dan vanuit Nederland of vanuit Curaçao. Via Suriname bij DJ Balvin terechtkomt.
Ja.
Maar het laat wel zien dat die mogelijkheden er nu zijn. En dat is natuurlijk wel fascinerend om dan te horen dat iemand daarmee de grootste streaminghit van het jaar scoort.
Ja, zeker. En ze zitten niet helemaal vanuit niks. Want ze hadden ook al een track met Major Lazer gemaakt bijvoorbeeld. Dus dan zit je toch al wel een beetje internationaal te werken. Maar ik vind het echt fascinerend om te zien dat Nederlanders echt... Het is echt geen toeval meer dat Nederlanders meewerken aan de grootste hits van de wereld. Afrojack deed een paar jaar geleden die track van Pitbull.
Ja.
In Amerika was het ook de grootste hit van het jaar. In Europa iets minder, maar... Ja, dat was gewoon, dan doe je gewoon mee op het wereldtoneel, op het allergrootste toneel.
Ja, en ik vind wel, je merkt toch wel dat gaat soms langs ons heen. En ik denk dat we daar kunnen we best heel trots op zijn. Dat is gewoon heel tof om dat te horen. En die verhalen, hoe dat tot stand is gekomen, die kunnen we niet genoeg vertellen hier in de machine, niet. Denk ik.
Ze zaten bij de Latin Grammys ook nog eens. Ze waren genomineerd voor 3 Grammys. In Las Vegas zit je dan tussen Will Smith en Kelly Rowland en al die Latin helden natuurlijk. Ze werden zowaar af en toe herkend, zei hij. En uiteindelijk hadden ze eigenlijk een Kanye Westje moeten doen. Want niet J Balvin en ook niet Nicki Jam won die award. Maar een of andere iemand met 2 miljoen streams op zijn track, die eigenlijk in die Latin wereld niet echt bekend was. Dus iemand had moeten opstaan, moeten zeggen, hey, I'm gonna let you finish, but is this wrong? Maar ik denk dat die jongens zoiets hebben van, vind het wel even best.
They cried all the way to the bank.
They cried all the way to the bank. Want dat is natuurlijk de belangrijkste vraag nog. Hadden ze het goed geregeld? Ja, zei hij. Het is allemaal strak geregeld. Want als je met dit soort dingen de mist in gaat, dan ga je met 1,3 miljard streams toch wel echt de boot missen.
Ja, dan gaat het niet om een vakantietje naar Texel, zeg maar.
Nee. Goed, dat was hem voor nu. Gaan we in de kersthits duiken nu, hè? Toch?
Volgens mij moeten wij 2 weken ons onderdompelen in de kersthit. Wat is jouw favoriete?
Sowieso Eenzame Kerst van André Hazes natuurlijk. Ja. En jij? Carey toch? Dat is helemaal hot toch bij 3 voor 12?
Ja, zeker. Dat is zeker hot. Maar dat is niet mijn favoriet. Ik denk toch Fairy Tale of New York.
Goed zo. Tot over 2 weken.
Tot dan.
Dit was De Machine. Een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl/podcast.